Vrienden gemeente, wij vatten het verband van het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 1, de versen 8 tot en met 12, samen in het laatste vers, het 12e vers dus, Hosea 1, vers 12, waar het woord van de Heere aldus spreekt, zegt tot uw broederen Ammi en tot uw zuster Ruchama. Tot zover. Laten wij een ogenblik vanavond op de gedreigde ondergang en de beloofde opgang. De gedreigde ondergang en de beloofde opgang. Vorige week zijn we gekomen tot en met vers 7. Daar werd ons gesproken van de dochter Lo-Ruhama, voor haar is geen ontferming. En we hebben toen met nadruk gesteld, voortaan niet meer, want dat betekende dat de Heere tot op dit moment in zijn grote langmoedigheid, in zijn geduld en zijn verdraagzaamheid, telkens zijn oordeel had uitgesteld en telkens opnieuw zijn woord gezonden. We hebben ook gehoord dat er een afdaling te constateren valt in de naamgeving en de betekenis van die namen van de kinderen. Het was eerst Jezreel, dat was een eigenaardige naam, tenminste in het verband, want het betekent eigenlijk God zaait. Je kunt het ook zo uitleggen, God verstrooit in de ongunstige zin. In ieder geval stond die naam Jezreel in verband met de bloedschulden van Jezreel. Door Agabs huis, maar ook door Jehu gepleegd. Dat tweede kind, die dochter, die werd genoemd Lo-Ruhama, voor haar geen ontferming. Dat is een volgend oordeel, een ingrijpender oordeel. Want de Heere kan bloedschulden bezoeken, straffen, maar als er dan nog maar de ruimte mag zijn van de ontferming, te midden van de toren. Het was ook weer niet het allerergste, want dat volgt in de naamgeving van het derde kind. Want er staat, als zij nu Lo-Ruhama gebaard had, ontving zij en baarde een zoon. Hier staat er niet bij dat het een zoon van Hosea was. Wel moeten wij eruit opmaken dat, uit het verband, uit het begin van het hoofdstuk, dat Hosea ook dit kind moet aannemen. Dat hij voor dit kind ook verantwoording draagt. En dat hij ook voor dit kind een vader zou moeten zijn. Ook al is het een kind van hoererij. Dat er zo bij staat, vorige week al genoemd trouwens, dat dat kind pas ontvangen en geboren wordt als Lo-Ruhama gespeend werd, dat betekent dat er enkele jaren tussen zitten, tussen de geboorte van Lo-Ruhama en Lo-Ammi. We zien wel 3 of 4 jaren, omdat het in die tijd gebruikelijk was dat kinderen nog jarenlang door hun moeder werden gevoed, aan de borst waren. Dat ook wil hier zeggen dat de langmoedigheid van de Heer niet zomaar tot een einde komt. En de mens is ook niet zomaar over de grens.
En hij is meestal ook niet zomaar tegelijk voor eeuwig verloren. Ik denk dat dat voor allen die leven onder het woord van God een ernstige, heel ernstige zaak is. Dat daar in de boodschap van dat woord aan de ene kant vervlochten is dat wij alle verloren schepselen zijn. En aan de andere kant ook wat ik aangehaald heb in een van de bijbellezingen, wat mijn oud oom wel eens zei op de preekstoel: je moet niet denken dat je zo makkelijk naar de hel gaat. Hij bedoelde daarmee dat de Heer in zijn eeuwig blijvend woord blijft getuigen. En dat ligt gezien, hoe groot het ook is, en wat een zegen als wij onder het woord van God mogen leven. Wat is het aan de andere kant ellendig als de mens onder dat woord verloren zou gaan en verziek. Dat komen we zo vaak tegen, ook in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus daarop wijst. Dat het de heidenlanden, de heidenvolken verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. En dat geldt ook ons. Oh, als je daaraan denkt, dan zeg je, wat zijn wij toch diep gezonken schepselen, dat we vijanden van onze eigen zaligheid geworden zijn. Vijanden van God en van onszelf. Dat de mens tegen alles in, alle voorrechten die de Heer hem verleent, boven zoveel anderen, kleineert. En vaak ook veracht. Die kinderen werden niet op één dag tegelijk geboren. Er zat ruimte tussen. Zo is er ook de ruimte. In het woord. In de handelingen van God. Dat hij met veel langmoedigheid verdraagt. Hoewel hij niet eeuwig blijft twisten met de mens. Hoewel er ook een ogenblik kan zijn dat de Heer zegt, het is genoeg. En dat hij laat varen het volk dat hij apart zette, aan wie de woorden en de verbonden waren toebetrouwd. In Hosea's leven is het uiteraard nog droeviger geworden, nog somberder. Met dit derde kind. Dat kind waarvan hij de vader niet is. Dat kind wat hij evenwel zou ontvangen. En we zien dat in extra bijzondere zorg en liefde. Want als dit kind geboren is, deze zoon, dan spreekt weer de Heere hem aan en geeft hem bevel om zijn naam Lo-Ammi te noemen. Weer zo'n typische naam. Weer een naam die een prediking moet zijn. Een boodschap. Voor het afkerige volk. Maar dan wel de ernstigste boodschap. Dat het volk, zou je zeggen, als volk losgelaten wordt. Niet losgelaten in de volle zin van het woord, want God laat niets los. God laat niemand los. Dat doet God nooit. In die zin is er geen duivel en geen verlorene losgelaten. Maar wordt de mens vastgehouden, ook door de strafoefenende gerechtigheid van God.
Maar echt loslaten doet God nooit. Dat kan ook niet. Hij houdt vast ten dode of ten leven. Maar het ingrijpende bij dat Lo-am is, niet volk. Gij zijt mijn volk niet. Het is voorbij. En dat was juist het hoge voorrecht voor Abraham en zijn zaad. Ik zal uw God zijn en uw zaads God. Dat was het bijzondere van dat volk, dat het een volk was van Gods keuze. Zo wou hij met geen volk handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Het is een oordeel. Er zit een dubbele betekenis in. Als het staat, gij zijt mijn volk niet, dan kun je dat zo opvatten. Alleen als een straf. Nu neem ik de voorrechten die ik jullie had gegeven af. Ik laat je los als volk. En je zult in het vervolg een prooi zijn van alle machten en krachten die in de wereld heerschappij voeren. Je zult een speelbal zijn van de volken rondom en van de oversten van deze wereld. Dat is waar. Maar er ligt iets voor. Als het daar van gij lieden zegt, mijn volk niet, dan ligt daar ook dit in opgesloten. Jullie hebben je niet als volk gedragen. Jullie hebben je niet als volk gehouden voor mijn aangezicht. Zoals die vrouw zich nergens wat van aantrok. Die vrouw van Hosea. En maar doorgegaan is. Van kwaad tot erger. Terwijl ze toch de vrouw was. Van Hosea. Zo zegt de Heer. Zo zijn jullie ook maar doorgegaan. Van kwaad tot erger. In het tienstammenrijk ging het nog sneller bergafwaarts dan in Juda. Daar was het gelijk al mis met de kalverdienst en de eigenwillige godsdienst van de priesters. Gij zijt mijn volk niet, met andere woorden, ik merk er niets meer van. Ik merk het niet. Ik merk niets van de verloving. Ik krijg nooit een brief van jullie. Nooit. Ik hoor niets van, o God, wees ons genadig. Ik hoor geen bekentenis van, ik ben zo'n slechte bruid. Slechte vrouw, u zou het wel rechtvaardig zijn, hoogheilige man, om mij te verlaten. Maar de Heer hoort helemaal niks. Niks. Meer een geest van de Heer. Die ziet het niet, de Heer merkt het niet. De Heer die doet geen goed en die doet geen kwaad. De Heer is de onbekende factor. Er ligt in dat Lo-am niet volk. Want gij lieden zijt mijn volk niet. Ligt zoiets smartelijks. Zoiets van. Er is geen herkenning.
een vreemde. God is een vreemde. Terwijl hij zich op zoveel wijzen aan de Vader openbaarde. En zoveel wonderen had verricht. Ook vaak met zijn tucht hem bezocht had. Men hoort niets meer. Ja, soms kan een vader of een moeder wel eens zeggen tegen een ongehoorzaam kind dat het al te ver drijft. Klein kind, of een wat groter kind. Nou, ik wil jouw moeder niet meer zijn. Je moet maar een andere moeder zoeken. Dat is meestal natuurlijk niet zo serieus bedoeld, maar als een soort schrikreactie. Hoe zou dat kind daarop reageren? Zou ze dan toch zeggen, nee, nee, je moet onze moeder blijven? Dat is heel menselijk. En je krijgt de indruk. Als de Heere God dit zegt, gij zijt mijn volk niet. Daarom moet dat kind zo heten. Daarom moeten de mensen het daaruit leren. Dat het afgelopen is. Misschien ga ik wat te ver als ik toch nog veronderstel dat in dat laatste, in dit derde geval, die derde Gods openbaring, in dit hoofdstuk dan, dat er in de grond der zaak toch nog wat wij het uitgangspunt hebben genomen, als uitgangspunt hebben genomen bij de behandeling van Hosea, de meeste van deze is de liefde. Niet dat die mensen dat gelijk maar moesten bedenken en zeggen, oh, de Heere meent het zo niet. Nee. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. Maar dat we in die boodschap, waarin de Heere zegt, het is nou afgedaan. Jij kan mijn vrouw niet meer wezen. Dat kan niet meer. Want je bent het niet meer. Je bent het niet meer. Ik besta niet meer voor jou. Dat, ja, ze noemen de Heere wel. Gomer zal ook wel eens geroepen hebben. Hé, Hosea, wat heb ik dit of dat nog? Maar verder niet. Verder was haar leven elders. Haar gemeenschap met anderen. Ze zijn geen volk meer. Je zou bijna zeggen, de Heere hoeft dat huwelijk niet te ontbinden. Want het bestaat al niet meer, het huwelijk. Zo ver is het al gekomen. Want jullie zijn mijn volk niet. Een straf. Ja, maar ook een uiteenzetting van hun houding. Hun gedrag. Eigenlijk is dat het ergste wat er bestaat. Onder mensen is het al heel erg. Als in welke verhouding dan ook. Maar als je voor elkaar eigenlijk niet bestaat. Vanuit één kant, dat je niet meer bestaat voor de ander. Dat je ergens een figuur bent die er nog wel is, maar het heeft niets meer met jouw bestaan te maken. Ze heeft niets meer met jouw bestaan, met je leven, met je functioneren, met alles. Niets meer mee te maken. Dat is eigenlijk ontzettend erg. Er zijn mensen in de Bijbel waar je van leest dat ze boos geweest zijn op God. Dat ze gezegd hebben, zou God er wel van weten? Ik kan er niet in denken. Moet je kijken hoe het er naartoe gaat. En als je leest wat Job tegen de Heere durft te zeggen, dan zeg je ook, een mens tegenover de Heere. En als je leest hoe Jona aan het uitpakken gaat tegen de Heere, is dat de Heere het grootste onrecht daar gedaan is. En toch, dat is nog niet zo erg als dit. Want als een kind nog tegen zijn vader reageert, of als een man of vrouw tegen elkaar reageren, zie je dan aan, dan hebben ze elkaar nog. Ergens hebben ze in hun bestaan met elkaar te maken. Ook al botst dat bestaan. En daarom is Job, al zou die vloeken en zeggen, ik wou dat ik voor zijn troon mocht naderen. Maar het kan niet, kan niet. Maar dan zou ik mijn woordje wel. Maar die mensen zijn veel dichter bij God geweest dan dit volk. Daarom heb ik wel eens gezegd, Job in zijn vervloekingen, en Jeremia, en Jona, en die mensen die zo tegen de Heer gesproken hebben soms, die zijn in principe veel dichter bij God dan de fariseeën. En dan wij doorsnee christelijke mensen. Want deze mensen die zo uitpakten, ze waren rondom overtuigd dat ze met een levende God te maken hadden. En dat je niet zomaar net kon doen alsof hij nergens wat mee te maken had. Nee, een God die de dingen bestuurt. En daarom kwamen ze ook bij die God terecht. Ook in hun niet begrijpen, hun niet kunnen onderwerpen, kwamen ze bij die God terecht. Maar er is niks ergers dan onze dode godsdienst. Waarbij de mens alleen het woord God gebruikt, maar in werkelijkheid bestaat God al niet meer voor hem, is God al dood. Houd er niet meer boos om. Houd er niet meer verdrietig om. Kijk, gij zijt mijn volk niet. Ik merk niks meer van jullie, zegt de Heere God. Niks meer. Al was hij nog maar eens boos. Al zou hij nog maar eens tekeer gaan. Je zou bijna zeggen, als hij nog eens een keer vloekt. Of als ik wat hoorde van, ik weet geen raad meer. Waarom ben ik zus? Dat ik voor je bestond, maar ik weet van geen volk meer af. Ik hoor niks meer. Terwijl we toch zingen op hun noodgeschrei, deed ik grote wonderen. En opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Als dat het licht schijnt van het woord, dan wordt dat voor ons ook eigenlijk de grootste zonde. Je zou misschien zo wel heel wat dadelijke zonden op kunnen noemen in je leven, dat je zou zeggen, ik heb gelogen, of ik heb dit, of ik heb dat. Maar als het licht nou schijnt, zeg ik, dat is wel het ergste. Het godloze leven. Dat hij zo vergeten is van God. Dat hij plannen maakt zonder God. Dat hij naar zijn werk gaat zonder God. Dat hij thuis komt zonder God. In alles. Dat u redeneert. Heel zijn benadering. Allemaal zonder God. Je zou bijna zeggen. Is er voor zo'n mens nog hoop? Nou, kijk. Als je het ziet. Als je het weer zien mag. Dat is al een teken dat het licht schijnt. Als je helemaal dood bent. Dan hoor je niks meer. En dan zie je niks meer. Maar als je het nog ziet, of mag zien, niet volk, dan voel je aan, dat is nou het ergste wat ik doe. Wat ik zondig, is erg. Maar dat ik met die zonde niet terecht kom bij de troon van Gods genade. Aan de voetbank van zijn voeten, dat is nog erger. En zo geldt dat nu nog als een woord van ontdekking, niet volk. Want jullie zijn niet mijn volk, mijn bruid, ik merk het niet meer. Want je bent met alles druk. Maar mij, je maker, vergeet je. Israël heeft zijn maker vergeten. En daarom zegt de Heer, dan zal ik ook de uwe niet zijn. Ik zal zijn, zal er niet voor u zijn.
Ja,
wat moet je daar nou mee aan? Ja, ik weet het wel. Ik heb de neiging, wij hebben de neiging, om dit allemaal zo te beredeneren, weet je wel, dat we toch allemaal met een opgelucht gevoel weer ademhalen en zeggen, nou ja.
Valt allemaal nog wel mee.
Want gelukkig is de Heer niet afhankelijk van ons. En daar hebben we groot gelijk in. En als de Heer zijn liefde moest betonen naar onze liefde, nou dan waren we allemaal voor eeuwig verloren. En toch hebben we er geen erg in dat we daarmee eigenlijk dat scherpe, tweesnijdende zwaard proberen te ontlopen. We proberen het te ontlopen. En dat weet je zelf. Want er kan wel heel gauw een moment komen dat je voelt, ach, God doet geen onrecht. Dat hij mij laat lopen. Want ik heb ondanks alles wat hij gedaan en gegeven heeft. En mij heeft toegeroepen. Heb ik geen adem gegeven. Geen ziel gegeven. Kijk, als je allemaal nog redelijk gezond bij elkaar zit. Zo een beetje te discussiëren. Dan kun je al die dingen zeggen. Zeg, ja, gelukkig dat dat niet kan. Hè, gelukkig niet. Want we hebben hem toch lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus kijk, ja, het is geen wonder. Hoe kan nou een mens volk zijn? Ja, dat kan toch niet. Hebben we geen erg in. Dat we eigenlijk de bedreiging van God ten zijn oordelen. Op die manier proberen naast ons te schuiven. En te vergeten dat God altijd in zijn recht staat en wij niet. En dat God alle recht heeft om te vragen. En dat het voor ons genadig recht is om te mogen vragen. Dat vergeten we altijd. Wij proberen altijd de Heer overal de schuld te geven. En als het dan fout gaat, en we komen in de klem, in de druk, en we zien geen uitkomst meer, dan is het vaak in één ogenblik glashelder voor ons. Dan zien we het. Ik heb gezondigd. Ik ben die verlater. En dan ga je de volgende fout. Want dan ga je zeggen, kon ik het nog maar eens overdoen. In plaats van dan aan de Heere te belijden, Heere, doe u het. Doe u het in mij. Gaat hij dan weer op een andere toer opeens? En zegt, ja, kon ik het nog maar eens overdoen. Maar hij levert wel het bewijs, dat wil ik al alleen maar mee zeggen, dat hij voelt, bij mij is de schuld. Ik heb het gedaan. Niet volk. En dan heeft de Heere alle recht. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Ik zal niet zijn de ik zal zijn voor u. Daar hou ik ook op. Ja. Ik denk dat dat misschien ook in Hosea's huwelijk zo gegaan is. Hij mocht die vrouw al niet stoten. Maar bij dat voortgaande overspel zal er toch wel een moment geweest zijn dat hij formeel natuurlijk Hosea, de man van Gomer, maar in werkelijkheid dat toen ze gezegd heeft: hou jij nou nog van me, Hosea? Ben ik nou nog van jou? Jij bent toch niet van mij meer? Jij bent toch mijn vrouw niet meer? Nou, we zijn toch getrouwd? Ja, we zijn getrouwd, daarom juist. Daarom hoorde je bij mij. En je bent toch niet bij me gebleven? Je gaat altijd maar door. Hoe kun je dan tegen me zeggen, je bent mijn man toch wel? Ik zal jouw man niet meer zijn. Het is voorbij gekomen. We zijn getrouwd voor de wet. En de wil van God geschieden. Maar verder. Ik kan mijn armen niet meer om jouw hals slaan. Ik heb het lang gedaan, dat weet je toch? Ik heb het je nog weer vergeven toen die bij Lorugama. En toen zei je nog dit. En nou weer. Ik kan toch niet redden of dat er niks is. Niks aan de hand is. Wat wil ik dan? Wat wil jij dan? Moet ik jou dan op mijn knie nemen? Moeten we op deze manier gearmd over straat gaan? Dat kan niet. Dat kan toch niet? Ja, zo was het al geweest. Maar nu? Er komt toch een einde aan. Zo zegt de Heer, ik zal voor jullie niet langer je God zijn. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, dat is het allerergste. Dat is het allerergste. Want je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, maar hoe kan nou ooit een mens zeggen dat God de zijne is? God is toch zo groot. Ja, maar hier wordt bedoeld, die belovende, die zichzelf wegschenkende God. Die God die zegt, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Ik wil niet zeggen dat wij die God in onze macht en in onze handen hebben natuurlijk, als een soort eigendom. Maar het wil zeggen, die grote God schonk zichzelf weg. Die grote God openbaarde zich aan mensen van vlees en bloed, aan zondaar. En dat houdt nu op. Het is voorbij. De ondergang komt. Die wordt hier, er wordt hiermee gedreigd. Niet volgt, dan ben je ook verloren. Dan ben je ook uitzichtloos. En ik heb er vaak over die gedacht, maar er staat geen antwoord. En je loopt altijd gevaar dat je te veel tussen de regels wil lezen, natuurlijk. En dat mag niet, hè. Bij het woord moeten we blijven, maar ja, je zit er toch over te denken. Ik denk, ja. Misschien zijn er wel mensen in die periode geweest, die opeens in tranen zijn uitgebarsten. Die thuisgekomen zijn, ze moet je nou eens horen. Nou is het afgelopen. Wij geen volk en God geen God meer voor ons. Ik heb het vanmiddag gehoord. Hosea heeft het gezegd. Kan best, ik weet het niet. Weet je waarom ik dat gaande wil denken? Omdat de Heer niets voor niets doet. Omdat hij het mensdom bezoekt met zijn zegen of met zijn strenge tucht. Omdat het gekrenkte liefde is die hier spreekt. Daarom.
Dat zou bij mensen zo kan zijn. Dat een vrouw of een man zegt. Nou, dan kan ik ook je man niet meer wezen. En dat hij ondertussen staat te bibberen op zijn benen. Wat zou ze nou zeggen? Hoe zou de reactie zijn? Omdat die man of die vrouw misschien denkt. Zou er enig besef komen? Enig besef van het trouwe leven. Van het verkeerde. Waarom zou dat niet bij God zo kunnen zijn? Hoewel God al zijn werken van eeuwigheid bekend zijn. Toch komt God hier te handelen. Met schepselen. Je zou zeggen, met stenen zou het anders zijn. Je kan de Heer gewoon een ander plekje geven en neerzetten. Maar mensen. Mensen is veel kwaaier. Veel moeilijker. Veel onmogelijker. En daarom zie ik hier toch ook iets in van het geweld van de liefde. Niet alleen van een gedreigde ondergang. Maar die gedreigde ondergang is tegelijkertijd een geweld van de liefde. De papieren zijn klaargemaakt. De scheiding komt eraan. En dan krijg je die in het verband eigenaardige woorden. Nochtans, de tijd komt dat het getal van de kinderen Israël zal zijn in het zand der zee, dat niet gemeten of geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk, niet tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende God. Moet je daar nou mee aan? Is God, meent God het niet zo ernstig? Heeft de Heere God er berouw van, dat hij gezegd heeft, niet ontfermen, niet volk. Dat kun je niet zeggen. Want het oordeel is doorgegaan. De bedreiging is uitgevoerd. Misschien heeft Hosea het nog wel beleefd, waarschijnlijk wel. Dat Samaria is gevallen. De hoofdstad van het 10-stammenrijk. En ze op een gewelddadige manier zijn weggebracht, weggehaald naar verre vreemde landen. En dat hun volksbestaan opgeheven is. Nooit meer teruggekomen. Je hebt nooit meer in die zin een 10-stammenrijk gehad. Ze zijn er wel teruggekomen. Maar ze hebben nooit meer als natie gefunctioneerd. Het was voorbij. Het was met recht. Met recht niet mijn volk. In die nationale zin. Zoals ze volk geweest zijn, afgezonderd, door God, dat zijn ze nooit meer geworden. En dat zie je natuurlijk, ja, het woord van God heeft betrekking op een mensen zaligheid, maar het woord van God gaat over landen, over volken, maar in zonderheid over Israël. Dus, je kunt natuurlijk niet zeggen, nou ja, komt toch wel goed. En die mensen die komen allemaal nog wel terecht. Nee. Weet wat het bewijs daarvan is? Er staat, nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Want dan moet je eens indenken dat zij de Heere God tegen Abraham, toen het volk Israël nog niet bestond, toen de wet nog niet gegeven was, toen die bijzondere betrekking met Israël er nog niet was. Dat toen de Heere tot Abraham zegt, al zo zal u zaad zijn als de sterren van de hemel, en als het zand dat aan de oever der zee is, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat is het bewijs. Dat het met die Israëlieten, met dat 10-stammenrijk,
als
volk in zijn geheel
niet goed afgelopen is, maar dat ze zijn weggevaagd onder de oordelen Gods.
En dan grijpt de Heer terug in dat nochtans, ja, maar die belofte die ik aan Abraham gedaan heb, en die Abraham geloofd heeft als de vader van de gelovigen, die behelsde niet alleen het heil van Abrahams nageslacht, maar die belofte was in principe alle volken betreffend. Toen God die belofte gaf, dacht de Heer zo niet aan een schare die niemand tellen kan van Joden, maar aan een schare die niemand tellen kan uit alle geslacht, tong en taal. En daar zou Abraham en zijn zaad, ja, een speel in vormen, zou je zeggen. Openbaringsmensen waren het. Mensen waar God zich door wilde openbaren en waar de Messias uitgeboren zou worden. Maar dan zou dat overblijfsel van Israël, dat zou worden tot het zand der zee, doordat de Heer alle grenzen doorbreekt en die belofte aan Abraham vervult, alle geslachten der aarde. Vind je dat dat de betekenis is? Het is uiteraard een ontzettend grote troost, ingrijpend, nochtans. Maar je moet het niet zo uitleggen dat die vertrappers van zijn dierbaar evangelie, van zijn woord, van zijn verbond, dat de Heer als het ware tot ze zegt, nou maar jullie, komt allemaal nog goed hoor, het komt allemaal nog wel goed, want nee, maar het komt goed. Dat is het niet. Dan zou het misschien dichter bij de bedoeling zijn als je zou zeggen, al gaan jullie voor het merendeel, voor eeuwig te gronden, dan zou nog dat mijn raadsbesluit niet vernietigen. Dan zal nog mijn eeuwige verkiezende liefde door jullie niet kapot gemaakt worden. Want ik zal toch gedenken aan die eed die ik Abraham gezworen heb. En het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Dan zal God met eerbied gesproken natuurlijke takken aftappen. En heidenen inenten. In de wijs. Maar het gaat door, dat wil ik zeggen. De troost is dat het doorgaat. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen. Maar, dan voel je tegelijk dat zo'n woord nooit bedoelt dat wij, wanneer wij geconfronteerd worden met de verachting en de miskenning van het woord, van het evangelie, dat wij dan kunnen zeggen, nochtans komt het nog goed. Dat kun je zeggen. Ja, je kan erop hopen misschien. En je mag die God aanlopen. Op dat eeuwig trouw verbond. Maar je kunt niet zeggen, of de Heer, die zou je daar persoonlijk iets voor hebben gegeven, dat zou kunnen. Maar je kunt niet zeggen, tegen de goddeloze, het komt wel goed. Want de Heer zegt, het zal hem kwalijk gaan. Het zal hem kwalijk gaan. Kijk, en dat is opnieuw de ingrijpende ernst van het woord. Dat voel ik. Ik heb nou in eerste plaats gezien, ik moet het u verkondigen. Want, ik weet wel, het is beter te hopen dan niet te hopen. Maar er is wat omver gegaan, waar je nooit taal of teken meer van gehoord hebt. Er is wat vervuld van al waren het getal der kinderen, zoals het zand der zee,
het overblijfsel zal behouden worden. Want hij verlangt een zaad en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Kijk, dat is nou die waarheid die ook ons in het woord wordt geopenbaard. Gij roeit hem uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. En als hij dan getroost mogen worden dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkig voor zal gaan. Met andere woorden, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zal niet leeg zijn. De Heere zal wel zorgen dat het vol wordt. Dat de zaal vol wordt. Dat de blijdschap volkomen wordt. Maar diezelfde Heere, die zal ook zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dat is dan toch niet die twee, die boodschap, met die twee kanten, wel en nee, vloek en zegen, die hierin doorklinkt. En dan zouden we op het eerste gerucht, komt gelukkig allemaal nog goed. Ja, over God hoeven we ons met eerbied gesproken geen zorg te maken. Want die maakt het wel in orde. Die zal zijn rijk voltooien. Maar het is geen topmiddeltje om ons een beetje op de huppel te helpen. Gewoon kom. Want God grijpt terug tot achter dat nationale verbond met Israël. Grijpt hij terug naar die Abraham, die door God gesteld wordt tot een zegen voor alle volken der aarde, in die Christus, in die Isaac. En dat is de troost en de jubel. Maar heeft het dan niks met Israël te maken? Letterlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ook dat. Maar niet met Israël in de vorm van een optelsom. Oh, jij bent uit Azer, jij bent uit Kies. Oh ja, ja, kom binnen, kom binnen. Zo niet. Het heeft wel met Israël te maken. Wat er precies van vervuld is, weten wij niet. Er zijn enkele gegevens waaruit blijkt dat toen Hiskia koning was, en in tijden van reformatie onder de koning Josia, meen ik, dan lees je ook, en dan is Kia, toen was Israël al praktisch weg, want het ging voor Juda. Dan lees je dat er in Jeruzalem mannen, mensen uit Efraïm, uit Manasse en uit Zebulon enzovoort betrokken waren. Je leest op andere plaatsen ook nog zoiets, dat er bij die teruggekeerden van Juda ook nog mensen uit Israël waren. En, even de vorige keer heb ik al aangehaald, Anna, de profetes uit de stam van Azer. Dus, dat wil zeggen, dat er ook, laten we het ruim mogen zien, dat er velen uit dat Israël zijn toegebracht door die eeuwige liefde. Maar de volkomen vervulling komt en is ten dele gekomen door de toebrenging van de heidenen. Ik heb het al aangehaald, dat zegt de apostel Paulus in Romeinen 9... als hij het heeft niet alleen geroepen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want er staat geschreven, ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, niet volk, daar zal gezegd worden, mijn volk, en niet ontferm, mijn ontferm. En dan kun je wel zeggen, ja, maar Paulus heeft die tekst dan vast te geestelijk opgevat.
Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat durf ik niet te zeggen. Want Paulus werd door de Heilige Geest geleid. En Paulus past die uitbreiding tot een schare die niemand tellen kan. En dat gezegd zal worden tot niet volk, mijn volk. Dat past Paulus toe op de heidenen. Die door het evangelie tot dat ene Israël worden gebracht. Tot het overblijfsel uit dat letterlijke Israël. Maar die samen behoren bij dat grote Israël. Met zondaren uit het tienstammenrijk, uit Juda. En grotelijks aangevuld uit al de heidenvolken. Al de heidenen door zijn handen. Voortgebracht in alle landen. Zullen tot u komen. Het heeft dus met ons ook te maken. Wij zijn ook niet vleeselijk gezien Israëlieten. Maar wij zijn Nederlanders. Germanen. Angelsaksen, wat zal er allemaal bij zitten? Franken. Sommigen hebben verondersteld dat wij van de tien stammen afkomstig zijn. Er bestaan enkele zeer geheimzinnige geschriften daarover en onderzoeken. Maar dat is te dubieus. Maar wij zijn ook hierbij inbegrepen. Als wij zo bevoorrecht zijn. Dat wij als niet volk zijn stem hebben gehoord, mijn volk. Zonder God, en toch, ik ben niet God. Voor jou is geen ontferming. Ik ontfer mij over u, kinderen van de levende God. Kijk, Gods ontfermingen zijn groot en veel. Maar het is geen successie, geen opvolging. Misschien dat we dat het beste kunnen verduidelijken zo. Verhoudingsgewijs zullen er meer heidenen zalig geworden zijn dan Joden. In de laatste 2000 jaar. Zeer zeker. Ongetwijfeld. Als nou die takken die eigenlijk niet aan die olijfboom hoorden. Als die nou door God zijn ingezet. Dat zijn wij dan, de heidenen. Hè? En wij buigen niet voor dat evangelie. Dan worden wij ook afgehaakt. Dan kun je zeggen, ja, maar de Heere verandert niet en de Heere dit, de Heere dat. Waar zijn al die gemeentes dan gebleven? In Klein-Azië? Hoor je nog wel eens wat van de Galaten? Van de Colossenzen? Van de Filippenzen? Het is allemaal door de islam onder de voet gelopen. Meester. Je hebt nog wat vorme dienst in het Grieks-Orthodoxe kerkwezen. Maar waar is het gebleven? Philadelphia, Smyrna, die weg, onder het stof bedongen. Als dat nou een soort automatisme, een succes was, dat je kon zeggen, ja, dat verbond van God toch, nogthans, en het komt wel in orde. Maar zijn ze dan gebleven? Het komt wel in orde, bij God. Maar hoe is dat bij ons? Wij gaan er aan. Voor ons is geen verwachting. Buiten dat evangelie. En in de verwerping van dat evangelie is alleen maar ondergang. Dat is concreet zo. Laat dat nooit vergeten. Ik niet, u niet. De meeste van deze is de liefde. Maar de liefde sluit de cirkel ten slotte. En dringt alles buiten. Want die liefde veracht en bespot. En miskijkt en verlaten.
En dat blijft nou weer de ernst van de boodschap. Het goddelijk nochtans, ja, maar dat is dan ook goddelijk nochtans. Dat de Heer naar zijn eeuwige raad, naar zijn welbehaag, geen klauw zal doen achterblijven. En dat hier tegelijkertijd mensen die naar zijn naam werden genoemd, kinderen des koninkrijks, bevoorrecht boven duizenden, verzinkt in een eeuwige nacht. O, de Heere God, geef ons ook bij de voordeur dat deel, dat facet van de waarheid te mogen verkondigen, maar ook te mogen horen. Want ook in ons land werd tientallen jaren geleden, hè, in allerlei kringen, maar ik denk nou bijvoorbeeld aan dominee Sikkel, die sprak al in zo'n sombere woorden over de gereformeerde kerk. Dat is lang geleden hoor, oude Sikkel. En dan zei hij, ik zie een geslacht opgroeien, dat nog wel de woorden weet, en dat, ja, en waar toch gemist wordt, de innerlijke, de waarachtige geloofsbeleving, waar het om gaat. En het goed gekregen, wil ik niet zeggen. We zitten op flinke hoge posten, wij gereformeerden, ja, het zijn mannen van naam geworden. De druk is eraf gegaan. We hebben onze eigen universiteiten, scholen, noem maar. En toch, de armoede werd steeds groter. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, zijn zo van die onheilsprofeten, die hebben die altijd gehad. Ik geloof het niet. Ik heb de gedachte dat de ernst geweest is, waarin ze de wolven dichterbij hebben zien sluiten. In de verkondiging, in het onderzoek van het woord, in de oppervlakkigheid, in het automatisme van, ja, mijn man, wat wil je dan nog meer? Ik leef erna of ik dit of ik dat. Daar zie je nou precies in het klein wat ik zei van, hoor je nog wel eens wat van de Galaten en van de Corinthiërs? God zei toen, als jullie dit woord verwerpen, dan neem ik het licht van de kandelaar weg. Dan ben ik die God niet meer. En dan kun je zeggen, ja, maar we zijn gedoopt. Ja, maar we zijn dit, we hebben beleidens. Ja, maar dat en dat en dat. Dat helpt je niks. Maar het dierbaar evangelie van de zaligheid door ons in woorden en daden veracht wordt, dan mogen wij gewis voor zijn straffen leven. Ik heb eens een poosje vreselijk benauwd gehad, hè, omdat ik dat ook ging zien als een automatisme. Hè. Gewoon dat het vanzelfsprekend is dat een gemeente af moet glijden in de leer, in het leven. En denk, ja, wij lopen 50 jaar achterop, misschien op 10, en 25 jaar achterop of 10. Maar het gaat allemaal precies hetzelfde. Allemaal precies hetzelfde. En het is zo'n wanhopige gedachte. Als u daar iets, een soort natuurwet in gaat zien. En dan weet je, die gemeentes, ja. Het is er allemaal van terecht gekomen. Waar 100 jaar geleden het woord nog in zuiverheid gepreekt werd, staat nou onvrijzinnig op de kans om wij te spreken. Nee, dat is inderdaad zo. En dat daar zo benauwd mee te zeggen, zou dat nou zomaar gebeuren? Maar ja, is dat benauwde heb ik niet meer, daar gaat niet om. Maar ik heb wel duidelijk gevonden, dit is nu toch het gevolg van de verwerping van het evangelie, van het woord. En daar komt dat alles uit voort. zei mijn grootvader ook toen hij preekte over, zij hebben uw wet verworpen. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Dat is voor de oorlog. Toen zei hij, dat betekent dat velen, ook in de kerk, dat evangelie van Gods eenzijdige genade en ontferming hebben verworpen. En er een eigen evangelietje voor in de plaats stellen. En ik denk dat dat altijd opgaat. Daarom de troost mag zijn. Het welbehagen des Heeren gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. En de vermaning daaruit, daar zou ik mee willen eindigen, dan gaan we misschien nog eens verder. Die Paulus zegt, beproeft u zelf. Of zij, of ik, in het geloof zijn. Amen.